Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 46 van 17 november 2023. En mijn naam is Joost Boers. Nou, zoals jullie weten, elke week een kort overzicht over de beurs, beleggingsnieuws, aandelennieuws en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Ja, deze week meer over inflatiecijfers en sparen. Is cash king? Of is het altijd een probleem? Maar cash is nooit een probleem. Nou, in ieder geval, de ellende in de Gaza duurt maar voort. En een oplossing lijkt dus nog niet in zicht. Beleggers schatten de kans op verdere escalatie echter niet heel hoog in. Dat zie je niet echt terug in de beurskoersen. De olieprijs is de afgelopen dagen iets opgeveerd, maar noteert toch wel veel lager dan vlak na de inval van Hamas in Israël. De olieprijs echt wat aan het wegzakken. Ook de gasprijs is niet verder doorgeschoten en noteert onder de 50 euro per megawattuur, zo'n 60% lager dan een jaar geleden. En lagere energieprijzen zullen de inflatie verder omlaag duwen. Dat is de verwachting in elk geval. Ja, de beurs keek dus ook weer uit naar deze inflatiecijfers. Op consumentenniveau op dinsdag, afgelopen dinsdag, en ook op producentenniveau kwamen die cijfers uit. Ja, dat viel allemaal mee. Inflatie viel allemaal mee. Waren allemaal beter dan verwacht en zorgde dus voor een blijvende positieve stemming op de aandelenbeurzen. Ja, die Amerikaanse consumentenprijsindex bleef in oktober gelijk ten opzichte van de voorgaande maand. Als je het vergelijkt met een jaar geleden, dan was het inflatiecijfer op jaarbasis 3,2%. Maar in ieder geval beide lagen onder de schatting van Wall Street. Wat leidt tot eigenlijk een grote opluchtingsrally. Deze paar dagen deze week. Maar ja, exclusief die volatiele voedsel- en energieprijzen steeg de kern CPI met 0,2% en 4%. Tegen die prognose van 0,3% en 4,1%. Dus lichtjes beter allemaal. In ieder geval die dalende trend blijft zich voortzetten. Ja, het jaarcijfer was de kleinste stijging sinds september 2021. De vlakke lezing van die totale consumentenprijsindex, CPI, kwam doordat die energieprijzen deze afgelopen maand, oktober, daar gaan die cijfers over, met 2,5% daalden. En dat compenseert de stijging van de voedselindex. Ja, dus ook op producentenniveau daalden in Amerika de prijzen. Maar ook in Engeland daalde de inflatie stevig. Eindelijk begint Engeland ook een beetje af te zwakken. En dit werd ook positief ontvangen door beleggers. Oké, dus de komende week is het interessant nu om te zien of deze dalende inflatietrend stand blijft houden. De strategen van banken komen binnenkort natuurlijk ook allemaal met hun visie over inflatie. Een visie over 2024. Maar in ieder geval de visie op inflatie en rente. En dus de reactie van die centrale banken. Gaan de centrale banken, en dan vooral die Amerikaanse, want die zijn al lang bezig met inflatiebestrijding. En de rente in Amerika is vele malen hoger dan in Europa. Maar gaan de Amerikaanse centrale bank de rente in het eerste kwartaal 2024 verlagen of niet? Dat is de belangrijkste vraag. Ja, dit heeft direct invloed op, natuurlijk op valuta. Hè? Alle euro, dollar of euro, yen. In ieder geval die valutakoersen, obligaties en aandelen. Dit zijn belangrijke beslissingen die de centrale banken moeten gaan nemen. Of ze hoeven helemaal niks te doen. Ze kunnen het ook allemaal onveranderd laten, gelijk laten, want ze vinden dat het nog veel te vroeg is en dat nog zeker tot het eerste half jaar 2024 de rente op hetzelfde niveau wil laten. Maar ja, dat gaan we allemaal afwachten en lezen van de strategen die allemaal hun verwachtingen, hun voorspellingen, hun ideeën gaan lanceren. En je weet, als de stratege vandaag iets zegt en het komt over een maand iets heel anders of niet uit, dan schrijft hij weer heel iets anders. Dus het is allemaal, het is heel moeilijk om een lange termijn visie te hebben. Je kan een beetje gevoel hebben, maar op basis van de dalende inflatiecijfers tot nu toe, kan je wel vanuit gaan dat, mocht de inflatie verder dalen, centrale banken in ieder geval de rente niet meer zullen verhogen in het eerste kwartaal volgend jaar. Nou ja, dus nu moeten beleggers ook niet direct doorslaan richting angst. Ja, want je zat bijvoorbeeld in China, zie je dat die producentenprijsindex verder daalt. En in Japan ook wel. Maar dat het dus de prijsinflatie van goederen zo snel daalt dat er straks angst is voor deflatie. Dus dat is alweer, dan kieper je in één keer de andere kant op. Nou, nog wat klein bedrijfsnieuws, maar wel belangrijk, bijvoorbeeld voor Aegon. Die blijft profiteren van die gunstige marktomstandigheden. Vooral in Amerika, daar gaat Aegon hartstikke lekker. De verkoop in de belangrijkste markt waren in het derde kwartaal zo gunstig dat Aegon eigenlijk de verwachtingen voor heel 2023 opschroeft. Het was een extra tussentijds handelsbericht van afgelopen week. Ja, beleggers reageren verheugd. De koers van Aegon ging richting de 5 euro. Ja, voor verzekeraars belangrijke maatstaf van de operationele kapitaalgeneratie komt naar verwachting bij Aegon uit op 1,2 miljard. En eerder gingen ze uit van 1 miljard. Dus dat is ook alweer een flink stuk hoger. Ja, daar loopt Aegon een beetje vooruit op afgelopen zomer genoemde doelstelling. Omdat die grens van 1,2 miljard eigenlijk pas in 2025 voorzien was. Dus Aegon is goed bezig met het opnieuw opbouwen van het bedrijf. Ja, was er deze week dan ook nog wat nieuws over de Nederlandse economie? Ja, niet echt interessant voor de hoofdfondsen die internationaal opereren, maar wel voor midcap aandelen of MKB-bedrijven, niet beursgenoteerd, maar in ieder geval voor de economie. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,2% gekrompen. Ja, het geeft een indicatie hoe de Europese economieën draaien. Het positieve is dat het een lichte recessie eindelijk iets is wat de centrale banken willen bereiken met het ophogen van de rente. En hierdoor zwakt hopelijk de inflatie iets sneller af naar het gewenste niveau in Europa van 2,5%. Dus de Nederlandse economie is dus weer gekrompen ten opzichte van de 3 maanden daarvoor. Het is de derde opeenvolgende kwartaal waarin het bruto binnenlands product daalt. En dat gebeurde voor het laatst tijdens die kredietcrisis in 2008-2009. Nee, dit blijkt allemaal uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, dus lichte afname, lichte krimp van de economie. Maar dat ja, is voor de grote internationale bedrijven altijd wel positief, voor beursgenoteerde bedrijven. Beleggers zien dat graag. En je weet dat beleggers, de beurzen, die kijken altijd, die zijn altijd bezig met een minimaal 6 tot 12 maanden vooruit te kijken. Dus dan moet je ook altijd met je belegging rekening houden. Ja, een artikel wat ik zag bij Morningstar. Daar gaat natuurlijk nu ook over welke rentestanden we hebben. Door het flink opschroeven van de rente door de centrale banken is spaargeld ook weer. Je ziet langzaam beginnen de Nederlandse banken de rente op spaarrekeningen op te hogen. In de rest van Europa sta je al zo tussen de 2,5 tot 3% misschien. Maar in Amerika is het veel hoger. Dus een artikel gaat over cash, ofwel het aanhouden van liquiditeiten. Beleggers met een grote risicoaversie hebben jarenlang op een houtje moeten bijten. Gedurende meer dan een decennium of de afgelopen jaren was het rendement op spaargeld echt laag. Als gevolg van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Maar dat is eigenlijk nou niet meer het geval. Dus de vraag is: is cash weer king geworden? Nou, je hebt natuurlijk die spaarrentes zaten in een langdurig neerwaartse trend. En banken gingen zelfs over tot het rekenen van een negatieve spaarrente. Misschien weet je het nog, hè? Dat 2 jaar geleden dat banken zeiden: nou, tot 50.000 euro krijg je misschien nog wat. Alles daarboven nul. Of je moet boven de 100.000 euro spaargeld, moest je nog wat, zelfs nog wat geld meenemen om het geld te laten staan bij banken. Nou, dus die negatieve spaarrente. Rekeninghouders kregen dus geen vergoeding, maar moesten de bank betalen om hun tegoed op een spaarrekening te stallen. De lage of zelfs negatieve rentes waren nog extra pijnlijk wanneer ook inflatie en belasting in oogenschouw worden genomen. Dus dan zat je gewoon helemaal geld weg te gooien eigenlijk op een spaarrekening. En daarom werd er belegd. Dat was de periode Tina. There is no alternative. Je moest gaan beleggen in aandelen. Wilde je over vermogensgroei spreken. Waardoor je wel meer risico ging lopen dan spaargeld. Hè? Want beleggen kan enorm fluctueren. En dat is pijnlijk als je net verkeerde mens aandelen koopt en dat ook weer snel weg wil doen. Nou, dus het berg aan Nederlands spaargeld is in 2022 aangegroeid tot een recordniveau van meer dan 430 miljard euro. Ik weet niet wie al die mensen zijn, maar zoveel geld. Dat is een enorm bedrag. Maar dat de totale rentevergoeding over deze geldberg tegelijkertijd een historisch dieptepunt bereikte. Ja, dat was natuurlijk niet prettig voor deze beleggers of spaarders met zoveel geld aan de zijlijn. En door die extreem lage rentevergoeding op spaargeld werden dus risicoaverse of behoudende beleggers gedwongen om meer risico te nemen om de waarde van hun vermogen in termen van koopkracht in stand te houden. Nou, werden veel vakantiehuizen gekocht voor de renteopbrengst, veel tweede woningen werden gekocht. Men ging dus meer risico nemen of men ging in aandelen zitten. Maar ja, dus nu is het gelukkig is dit niet langer het geval. Mensen die geen risico willen of laag risico willen, die kunnen sinds eigenlijk eerste kwartaal dit jaar of laatste kwartaal 2022, die kunnen weer wat opgelucht ademhalen. Omdat die centrale banken en ook de Amerikaanse centrale bank die rente in recordtempo omhoog getrokken hebben om die inflatiespook te bestrijden. Wat ook banken in staat stelt om hun depositorentes op te trekken. Dus hoewel die hoge rente druk zet op de economische groei, is voor spaarders dus een zegen dat banken eigenlijk stapsgewijs hun spaartarieven hebben opgehoogd. De vraag is nu of cash daarmee weer king is en dat je vanuit beleggen weer terug moet naar sparen. Ja, dus ook vanuit de beleggingscontext kan het aanhouden van liquide middelen op een spaarrekening eigenlijk een functioneel onderdeel zijn van een beleggingsmix. Ja, de beleggingsmix, het ouderwets, de mix. Aandelen, zoveel procent, obligaties en je hebt liquiditeiten. Dat waren de drie grote componenten. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel subcomponenten tussen. Dat vastgoed is nu ook plotseling een component geworden. Maar hoort eigenlijk bij de zakelijke waarden. Ja, dus dat is, sparen is altijd wel, liquiditeit is altijd wel een onderdeel van een beleggingsmix. Het heeft alleen de laatste 5, 6 jaar meestal op nul gestaan. Tenzij je tussentijds even snel uit de aandelenmarkt voor een gedeelte stapte, naar sparen ging en daarna bij een daling weer wat aandelen ging oppakken. Dan heb je het heel goed gedaan. Ten eerste is het een investering met een hoge rendementszekerheid. De kans dat een bank omvalt of de rente niet betaalt is zeer klein. Daarnaast is de liquiditeit van kasgeld aantrekkelijk. Het onttrekken van vermogen uit een spaarrekening kan snel en mits er geen beperkende voorwaarden zijn zonder kosten, tenzij je een deposito hebt lopen. Daarmee is het een voordelige optie dan het verkoop van effecten uit een beleggingsportefeuille waarvoor transactiekosten betaald moeten worden. Ook zorgt het voor flexibiliteit, waardoor beleggers niet gedwongen worden om effecten te verkopen op een ongunstig moment om in een liquiditeitsbehoefte te voorzien. Nou ja, je hebt wat cashgeld achter de hand, dus mocht je toch ergens plotseling geld voor nodig hebben, dan moet je dat nooit, maar je moet ook nooit beleggen met geld wat je op korte termijn nodig hebt, dat je dan ook niet aandelen moet gaan verkopen op het verkeerde moment. Dat is de functie van je liquiditeitspositie. Ja, hoewel het aanhouden dus van kasgeld dus voordelen heeft, blijft het ondanks die hoge rente een niet zo aantrekkelijke optie voor vermogensopbouw op langere termijn. Want het rendement op kasgeld is maar in beperkte mate gekoppeld aan economische groei, waardoor het geen solide basis is voor kapitaalsgroei. Dus rendementen op cash zijn in vele scenario's dan ook lager dan die voor andere beleggingscategorieën. Kijk, als je 30 jaar lang gaat sparen, dan ja, kom je misschien gemiddeld uit op 2% op jaarbasis. Daarmee kan je, ja, je kan wel lichte kapitaalsgroei, maar het is niet dat je 30 jaar lang tegen misschien 4 of 7% gemiddeld hebt kunnen beleggen, waardoor je een veel hardere en veel snellere kapitaalsgroei hebt kunnen krijgen. Je hebt wel heel wat rust in je hoofd als je op sparen zit. Want je hoofdsom blijft intact voor belasting en voor inflatie. Oké, dus rendement op cash zijn dus lager dan die andere beleggingscategorieën. Als je rekening houdt met inflatie, blijft die vooruitzichten voor een aantrekkelijk reëel rendement toch een beetje somber. Ja, inflatie 2%, cash misschien 2,5%, vermogensrendementsheffing eraf. Ja, dat, misschien kom je er break-even uit met cash. Dus ja, daarmee kan het rendement op een spaarrekening eigenlijk wel risicovol zijn, risicovrij zijn. Maar het heeft ook wel risico, dat wil ik eigenlijk zeggen, het is risicovrij. Maar het risico zit hem in dat je eigenlijk heel weinig rendement maakt, dus heel weinig kapitaal opbouwt op hele lange termijn. Ik heb het over hele lange termijn. En dat is ook, kan je zeggen, een beleggingsrisico. Vermogensrendements, kapitaalopbouwrisico. Snap je het allemaal nog wel? Oké. Okay. Ja, maar er zijn ook een aantal banken die bieden nu 12 maands obligaties aan met rendementen van 2,5 tot 3% over deze periode. Ik zie ING heel veel met een groene obligatie van een jaar. Dus volgens mij 2,75%. Dus je ziet ook wel dat obligaties zijn van een jaar bij banken. Of deposito's voor een wat langere termijn die een hoger rendement opleveren. Dus als je rust en toch wat opbrengst wil hebben, dan kan je daar gebruik van maken. Er is ook veel vraag naar de Rabo 6,5% ledencertificaten met een koers van rond de 93,5%. En is het effectief rendement bijna 7. Wel is het een zeer volatiel product, dus je moet oppassen binnen je risicoprofiel en je stressniveau. Je kan ook kijken naar obligaties, beleggingsfondsen in obligaties of beleggingen in obligatie-indextrekkers. En dan moet je naar de wat langere varianten kijken, langere looptijden. Want mocht de rente gaan dalen, dan kunnen deze obligaties toch weer makkelijk, deze beleggingsfondsen, zo'n 10 tot 15% de komende 2 jaar gaan opleveren. Oké, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. Ook niet bedoeld als beleggingsadvies. En op basis van openbaar verkrijgbare informatie. Tot de volgende week.